Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworstoorlog en autobaan, en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Abels en ik maak kennis met Duitsland.
Ja, en jij maakte kennis vorige week, Chris, met de Duitse herinneringscultuur.
Zeker, en met de Bondsdag.
Ja, twee vliegen in één klap, Chris.
Zeker.
Wij waren vorige week namelijk in Berlijn.
Dat klopt.
En daar waren we in de Bondsdag, in de Rijksdaggebouw. En daar wonen wij een speciale herdenking bij. In het Duits ook wel de Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsocialismus. Oftewel, vrij vertaald, Chris.
Dat is de herdenking voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme.
Dat is correct.
En dat is eigenlijk iets, dat is natuurlijk interessant hieraan. Dat kennen we in Nederland op die manier helemaal niet, dat de Tweede Kamer een herdenking organiseert.
Nee, en dat die ieder jaar plaatsvindt met een hoge buitenlandse gast erbij. En eigenlijk, dat is heel indrukwekkend.
Zeker.
En ik heb er altijd al een keer heen gewild, maar ieder jaar is er ook een bijzondere gast. En dit jaar was als spreekster Tova Friedman. Een Pools-Amerikaanse holocaust-overlevende. We gaan even een stukje luisteren. In het Engels sprak zij naar wat zij te zeggen had.
As we left Auschwitz, walking hand in hand, she whispered and said to me, remember, she said, remember, I was 6 and a half. And I remember it every day of my life. Now, 81 years later, much of the world has turned against us.
Ja, dat was Tova Friedman die het had over het antisemitisme wat eigenlijk terug is van weg geweest. Misschien wel nooit weg geweest, maar in ieder geval terug is en ook groeit. Dus daar gaan we straks naar kijken.
Ja.
Maar eerst de actualiteit, want we blijven even in Berlijn.
Want we waren echt in Berlijn en we moesten ook in de Rijksdag komen.
Oh, wacht. Hoezo zouden we niet echt in Berlijn zijn geweest?
Nou, we waren er echt.
We waren daar.
We waren daar.
Dus kijk op onze socials.
Zeker, als mensen de socials en als mensen onze socials hebben gevolgd, dan weten zij wat er nu komt.
Ja, dan kunnen ze een beetje aanvoelen wat er komt.
Een beetje aanvoelen wat er nu komt. En iedereen die recent in Duitsland is geweest, of eigenlijk in Berlijn is geweest, moet ik zeggen, weet ook wat er nu komt. Want er valt maar één ding in Berlijn op dit moment op.
Ja, en dat is het feit dat er heel veel sneeuw ligt, maar dat het ook spek en spek glad is. Het is echt de straten, maar vooral de stoepen van Berlijn en bijna alle stoepen zijn spekglad. En wij hadden dat niet verwacht. We reden er naartoe op
en
dinsdag.
De weg is gewoon heel goed begaanbaar.
De weg is begaanbaar en dan kom je daar een stapje uit, dan ga je bijna onderuit.
Ik moest een beetje denken aan het weeralarm in Nederland. Dat als je in Nederland ijzel hebt, dat je dan...
Dan geven ze code rood.
Code rood en er wordt gezegd, dan is de ijzel weg.
Ja, niet naar buiten.
Niet naar buiten, maar deze ijzel ligt er gewoon, ik denk eigenlijk weken...
Ja, en in Duitsland kennen ze die code rood en oranje en geel helemaal niet.
Nee, maar het is best wel gevaarlijk.
Ja, het is best wel link, want als je oud bent, dan kun je hard vallen. Alleen, wij moesten dus glibberend en glijend moesten we over de stoepen heen.
Zeker.
Het was -8 graden, Chris. Met name in de avond was het kouder. En dat glibberen en glijden heb ik van mezelf even opgenomen. Gaan we even luisteren naar hoe ik trachtte over Unter den Linden te lopen. Ja, dat is gewoon bijna schaatsen, toch?
Het was, volgens mij kun je over die stoepen schaatsen. Dat is niet zo duidelijk hoe dik dat ijs is, of dat echt kan. Maar als dat ijs dik is, dan kan het.
Nou, ik kan je zeggen, we gingen, toen was jij al weg. Want Ramon, ons fotograaf, Ramon van Vlijmen, was ook mee. En we gingen voor zijn verjaardag, hij was jarig, gingen we naar de Staatsoper.
Ja.
En toen moesten we gewoon bijna letterlijk schaatsend over het plein. Want het was gewoon één grote ijsmassa. Maar wat ik al zei, dit is voor ouderen ontzettend gevaarlijk.
Ja,
ik
heb ook ouderen die mensen... dat in Berlijn?
Nou ja, kijk,
je af.
Ik ben op mijn bek gegaan. Hè?
En hoe ging dat toen je op je bek ging?
Nou, dat was heel apart, want ik was in het noorden van Berlijn, in Wedding. En daar was ik bij een bloemenstalletje om wat bloemen te kopen voor een graf wat ik ging bezoeken. En ik stond bij dat stalletje en toen lette ik even niet op het een foesh.
En toen lag ik op je achterste.
Nou, het viel mee. Kijk, ik kan redelijk goed vallen.
Oh, echt waar? En hoe komt dat? Omdat je op judo hebt gezeten vroeger. Ja, ja. Mensen die op judo hebben gezeten kunnen goed vallen.
Ja, ik kan goed vallen. Ja. Dus het is alleen maar grappig. Maar ja, je zou maar oud zijn en wat breken.
Nou, ik vraag me inderdaad serieus, dat is niet overdreven. Ik vraag me serieus af hoe je dat doet als je bejaard bent in Berlijn. Een beetje het idee van, je moet gewoon een soort punaises in je schoenen hebben. Zeg maar, dat je je zo kunt vastprikken in dat ijs.
Ik heb dus heel veel mensen, niet heel veel, maar een aantal mensen gezien met spikes. Ja. Mensen van die ijzertjes onder hun schoenen ook.
Ja, en dat verklaart ook dat op sommige van die stoepen is het een soort gruis geworden, ja. dat ijs.
Ja, nou ja, goed, de ziekenhuizen liepen overvol. En dat gebeurde ook toevallig dat wij er waren in die dagen. En het kwam op een gegeven moment in het nieuws, want het was natuurlijk uitzonderlijk wat er gebeurde in Berlijn.
Also ganz viel Knochenbrüche, aber auch Schnittverletzungen, Kopf, Platzwunden, Schädel-Hirntrauma, also mit Blutungen auch im Kopf. Gestern Abend war es wieder ganz schlimm, da haben wir nachts gegen 21 Uhr haben wir ungefähr 100 Patienten hier gehabt. Wir operieren Tag und Nacht im Moment.
Nou, dit is een arts van de eerste hulp aan het ziekenhuis in Berlijn. En die zegt eigenlijk, ja, we hebben ontzettend veel botbreuken. Er zijn ook hersenschuddingen en andere, ja, zeg maar, verletzingen, blessures die met mensen mee binnenkomen.
Ja.
En hij zegt, we werken nu dag en nacht eigenlijk. Dus het is volledig... spitsuur voortdurend.
Ja, dus dit is niet overdreven van Hollanders gingen even naar Berlijn en die vonden het heel glad. De Duitsers vinden het zelf ook heel glad.
Ja, en
die merken dat ook.
Ja.
Wordt er niet gestrooid in Duitsland, Kimal?
Ja, er wordt in Duitsland gestrooid, maar in Berlijn, wat een bondsland op zich is, daar mag op de stoepen niet gestrooid worden. Dus er wordt wel gestrooid, zout gestrooid op de straten, maar niet op de stoepen. Dat komt omdat er een wet is, die ooit door een rood-groene stadsregering in elkaar is getimmerd en aangenomen, waarin staat dat je geen zout op de stoepen mag strooien, want dat zou slecht zijn voor de bomen en planten. En die zouden daardoor minder in bloei komen op het moment dat het voorjaar is. Dus hebben ze een oplossing, namelijk grind. Ze gooien kleine korreltjes gooien ze op de straat. Dat zijn die zwarte en die grijze korreltjes.
Ja, er zijn wel plekken waar je dit ziet, inderdaad. Ja, niet op veel plekken, maar wel een paar.
Ja, en dat wordt gewoon op straat gegooid. Maar het hele punt is, het werkt niet. Want als mensen dus op een gegeven moment ijs weer meenemen of er valt weer nieuw sneeuw, ja, dan vallen die korreltjes, die vallen daartussen en die bevriezen ook. Dus het heeft totaal geen effect. En
dus heb je korreltjes in het ijs, zeg
nee,
maar.
En er was dus kritiek op de burgemeester. Dat is Kai Wegner. Ja. En die hadden we twee afleveringen geleden ook al in de podcast.
Was ook al kritiek op.
Weet je nog?
Ja.
Dat is die man die is gaan tennissen terwijl iedereen zonder stroom zat.
Ja, dat is echt een slimmerd. Maar die is ook verantwoordelijk voor dit idee.
Nou, de burgemeester van Berlijn die kreeg natuurlijk wel door dat er een probleem was. En het is geprobeerd te behandelen in de Senaat of in het stadsparlement. En om de wet te veranderen. En dat is dus niet gelukt. Eerder deze winter hebben ze dat al geprobeerd. En dan moet je naar een noodmaatregel overgaan. En voordat hij dat deed, heeft Kai Wegner, de burgemeester van Berlijn, nog een oproep op X gedaan. Waarin hij vroeg om een meerderheid in het stadsparlement. En daar kwam ook weer heel veel kritiek op. Want ja, zo'n burgemeester kan natuurlijk nooit goed doen.
Ja.
En uiteindelijk werd er gezegd, ja, de eigenaren van eigen opritten, dus van privégrondjes, hebben meer te zeggen in Berlijn dan Kai Wegner, dan de burgemeester. En FDP-kopstuk Wolfgang Kubicki, die jij nog misschien wel kent, die twitterde een regeringschef die op X om meerderheden vraagt waar het om evidente feiten gaat, is politiek aan zijn einde gekomen.
Nou, dat geldt wel voor de burgemeester van Berlijn.
Nou, hij blijft nog even zitten, want in september komen daar verkiezingen.
Oh, dat
gaan we
waarschijnlijk
even over
vol.
Doen.
Dat is de laatste keer dat hij met de vorst burgemeester is.
Dat is heel cynisch. Oh. Hoe kun je dat nou zeggen?
Nou ja, het klinkt niet als echt. Het klinkt nou niet echt als daadkrachtig bestuur, zeg maar. Ik bedoel, het is al raar dat die regel er is. En ik bedoel, als er dan een noodmaatregel is, dan moet je die noodmaatregel ook een beetje snel mee komen.
Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar het punt is dus dat die noodmaatregel kwam wel, maar inderdaad niet heel snel.
Het vertraging.
Heel veel kritiek en heel veel gedoe. Op zaterdag kwam het verlossende woord van de verkeerssenatorin, oftewel de verkeersminister. Dat is een mevrouw Oete Bonde van de CDU. Heb je ooit van gehoord van die Oete?
Nee, deze is ons voorbij gegaan.
Die zegt dus, ja, iedereen mag strooien. Maar we gaan eerst luisteren naar hoe zij dat verkondigde op de Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es geht hier um Abwendung von Gefahr für Leib und Leben. Und insofern sage ich mich wirklich veranlasst, handeln zu müssen. Und das habe ich heute getan, zum Wohle der Berlinerinnen und Berliner. Wir haben heute 2 Stunden mit der BSR, mit den Wasserbetrieben, mit den Forsten und mit den Bezirken zusammengesessen, mit allen Bezirken zusammengesessen und haben natürlich darüber gesprochen, dass sie auch verpflichtet sind, den öffentlichen Straßen, also Gehwegraum, auch zu räumen. Und oftmals ist der Split wohl schon ausgegangen. Da wird jetzt die BSR unterstützen. Die BSR wird aber nicht bei Salz unterstützen, weil die BSR das Salz selbst braucht, um die Straßen reinigen zu können. Und die BSR kann auch an Private kein Salz abgeben.
Ja, het klinkt wel echt als een probleem van een... Ja.
Nou, dit is een katastrofaal. Ja. Zij zegt namelijk, er is nu een probleem waar mensen met bij lijf en leden worden bedreigd. Dus heb ik deze noodmaatregel genomen. Dus ik omzeil het stadsparlement.
Ja.
Dus het democratisch proces. Maar goed, dat zijn ze netjes aan.
Dat vinden ze wel fijn, denk ik.
En ze heeft 2 uur lang gesproken met alle spelers. Dat zei ze dus. Dus ze heeft ook nog gesproken met bezirken. Dus wijkenraden, hoofden daarvan. Buurten en andere organisaties. En één daarvan is de Berliner Straßenreinigung. Nou, dat is de Berlijnse straatreinigers. Zijn dat. Dat is een bedrijf of een organisatie, BSR. En die mogen helpen, maar ze mogen geen zout uitdelen, Chris. Ze mogen geen zout aan de mensen geven.
Dat is wel logisch. Dan kun je natuurlijk niet aan het begin in zo'n grote stad. Wel een miljoenen mensen.
Ja, er komt dan een run op zout.
Ja, maar dat komt er nu ook. Want nu, is het, nu moeten al die mensen het zelf kopen.
Nu moeten de mensen in Berlijn zelf het zout gaan kopen.
Ja.
Maar de BSR mag het zout niet geven. Want het zout is precies afgemeten voor de straten. Oh. En anders komt het probleem naar de straten. En dan zijn ze daar nog verder van huis. Dat is wat zij zegt.
Ja.
Maar eigenlijk komt het erop neer. Dat er in Berlijn niet genoeg zout is om te strooien.
Er is gewoon niet zoveel aan te doen.
Hey, het doet me denken aan een landje aan de Noordzee.
Ja, dat is ook gewoon...
Dat hebben we ook een keer gehad.
We hebben ook wel eens dat er niet veel... Ik vraag me gewoon de hele tijd af... Wanneer zou het weer gaan dooien in Berlijn?
Nou, voorlopig niet.
Is daar
niet.
Een idee bij?
Dat is een goede vraag. Nee, het blijft even koud.
Want het blijft daar, de winter duurt daar langer dan hier.
Ja, het is landklimaat.
Dus het is waarschijnlijk heel februari zou dit zomaar nog de hele maand door kunnen gaan.
Ja, dit kan nog, sterker nog, tot in maart kan dit zo blijven. Maar ik denk dat er wel een keer een verandering komt, een wende. Maar goed, Berlijn, wat wel grappig is, heel Duitsland keek op een gegeven moment naar Berlijn vorige week. En iedereen lacht Berlijn stiekem
want
een beetje
gaan we zitten, in de rest van Duitsland hebben ze dit probleem gewoon niet. Het is gewoon een heel raar Berlijns probleem. Nee.
Hamburg, zelfde soort van regeringen, zelfde situatie, stadstaat.
Niet gemaakt.
Dat probleem niet.
We hebben die bomen ook geen last van het zout.
Hamburg staan ook veel bomen.
Hamburgse bomen zijn anders dan Berlijnse bomen. Dat is eigenlijk de kern.
Blijkbaar, maar er is niks moois dan Frühling in Berlijn. Want als het eenmaal winter voorbij is en de lente is gekomen in Berlijn, dan staat alles inderdaad mooi in bloei.
Precies. Dan is er nog meer nieuws.
Zeker weten.
Want in Baden-Württemberg zijn over een tijdje verkiezingen.
Dat klopt. En Friedrich Merz roert zich. En die wordt ingezet onder andere. En we gaan overigens ook met deze podcast naar Baden-Württemberg daarvoor. Maar wat interessant is, Chris, Merz heeft een aantal dingen geroepen over wat Duitsers wel en niet moeten.
Ja.
Wat ze wel en niet moeten doen. En dat heeft te maken met de werketels.
En dat deed hij daar in Baden-Württemberg in het kader van de verkiezingscampagne.
Nou, hij deed dat eerst in Halle aan de Saale. Dat is in Sachsen-Anhalt. Daar komen ook nog verkiezingen aan.
Ja.
En daar zei hij eigenlijk dat Duitsers meer moeten werken. En daarna zei hij nog wat in Baden-Württemberg.
Mm-hmm.
Maar hij zei dus eigenlijk om de Duitse economie te versterken en toekomstige plannen voor Duitsland mogelijk te kunnen maken, is er gewoon meer arbeid nodig. Er moeten gewoon, mensen moeten harder werken, er moet meer omzet komen, de economie moet meer kunnen groeien en er moeten meer belastinggelden binnenkomen. Dus hij zegt, ja, Duitsers moeten echt aan de gang. En de work-life balance, het hele verhaal wat in Duitsland is, de balans tussen werk en privé, dat moet anders worden aangevlogen. We gaan even luisteren naar de woorden van Friedrich Merz, van de bondskanselier, want die woorden wegen nog wel zwaar. En interessant is dat er daarna ook discussie is geweest.
Het is ook interessant dat het in het geheel van een verkiezingscampagne is. Dus dat is eigenlijk de context, toch?
Nou, het is een aanloop naar die verkiezingen.
Moeten mensen aantrekkelijk vinden wat die mensen nu gaat zeggen?
Ik denk dat mensen gewoon een eerlijk verhaal hebben. Maar laten we eerst even
eerlijk
luisteren.
Eerlijk
verhaal. Ik weet wie anfällig voor misverständnissen solche formuleringen zijn. Deswegen sage ich es hier sehr klar. Es gibt Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ihren Betrieben, in den Krankenhäusern, bei der Polizei, bei der Bundeswehr, in den Pflegeeinrichtungen, in vielen Unternehmen, die sehr viel arbeiten und auch sehr viele Überstunden machen. Aber insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht hoch genug. Um es noch deutlicher zu sagen, Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Wat zegt hij nou eigenlijk allemaal?
Nou, hij zegt eigenlijk van, ik wil mensen niet aanvallen, want er zijn heel veel mensen in de bedrijven, in organisaties, alle instellingen, andere freelancers, werkende, die heel hard werken. En hij zegt ook, er zijn ook heel veel mensen die heel veel overuren maken. Maar bij elkaar genomen, insgesamt, is het dus zo dat, als je alles bij elkaar optelt, dan is het nog, onder de streep is het nog te weinig. En er moeten dus mensen, een aantal mensen moeten dus nog echt wat tandjes bijzetten. En hij zegt dus heel duidelijk van die balans tussen werk en privé, het moet anders. Maar hij zegt dus ook, Merz, we moeten gewoon meer werken. En dat we moeten meer arbeiden. En dat meer arbeiden, dat frame, dat resoneert tot op de dag van vandaag door.
Ja.
Dit is nu al bijna 2 weken discussie aan de gang. En er zijn dus allerlei mensen in Duitsland die daar dus wat in de media over zeggen. En dan gaat men de inhoud in en de diepte in. Er zijn allerlei achtergronddingen, reportages geweest in de kranten.
Is dit wel zo wat meneer Merz zegt?
Ja, want er zijn linkse partijen die zeggen dat moet helemaal niet.
Oh.
En er zijn rechtse partijen zoals de FDP die buiten de Bondsdag zit. Maar ook de rechtervleugel van de CDU die zeggen dat is een goed idee. En waar het op neerkomt is eigenlijk, het ligt ergens in het midden. Je kan namelijk de cijfers erbij pakken. En die heb ik erbij gepakt.
Ja, pak eens even de cijfers erbij.
Kijk, volgens de OESO, Chris, staat Duitsland, bungelt Duitsland ergens onderaan. Met 1341 werkuren gemiddeld per werknemer per jaar.
Ja, dat is niet veel.
Ja, dus dat is eigenlijk wat wij in Nederland, geloof ik, van een freelancer vragen. Dat is geloof ik 1200
of zo. Ik heb maar één getal, namelijk dat als je docent bent in het HBO, dan zit je op 1600 uur ongeveer.
Oké, dat is dus
een
HBO.
Dat is 250 minder.
Kun je nagaan.
Het zijn 6 volle werken.
En we hebben het over gemiddelde, hè? Dus dat betekent,
een gemiddelde,
dat betekent dat de mensen misschien nog minder werken.
Ja.
Kijk, en in Nederland ligt dat aantal bij elkaar 82 uur hoger.
In dus Nederland ligt het 2 weken meer.
In Nederland ligt het op 1427 uur gemiddeld per werknemer. Dus we werken gewoon meer. Maar daar komen we straks op Nederland terug. Maar anderen zeggen weer van hallo, in Duitsland, daar werd vorig jaar voor 61 miljard uren door de Duitsers samengewerkt. Dus als je alle Duitsers bij elkaar opgooit die werken, dan kom je op ongeveer 46 miljoen werkenden uit. En die mensen die hebben voor 61 miljard uren gewerkt. En dat is een record in de Duitse geschiedenis. Maar dat strookt weer niet met de OESO-cijfers. Dus dit is interessant. En het is eigenlijk dus cherrypicking wat hier gebeurt.
Oh, maar door Merz ook.
Door Merz,
maar
door
Merz
de CDU.
Maar Merz kan natuurlijk niet een hele ingewikkelde wetenschappelijke discussie gaan voeren over welke cijfers er zijn. Hij vindt gewoon dat de mensen meer moeten werken.
Nee, en kijk, daar valt wat voor te zeggen. Want we hebben in Nederland ook dat probleem, toch? Ik bedoel, we hebben in Nederland een 32-uurige werkweek, officieel zo'n beetje.
Dus
je zit nu op 31 uur gemiddeld per week wat Nederlanders werken. Mm-hmm. Dat komt door de vele parttimers. En ik had vorig jaar een gesprek met Hedy Dancona, de feministe en ex-minister. Ah. En we kwamen samen tot de conclusie, gesprekken op YouTube te vinden, mijn YouTube-kanaal, dat als vrouwen iets meer werken, dat het ook beter is voor de economie. Niet zozeer om de schuld in de schoenen van de vrouwen te schuiven, maar ook in Duitsland heb je heel veel deeltijders en die zijn vaak vrouwen. En het is ook voor de deelname van de vrouwen aan het arbeidsproces. Al zouden ze een paar uur per week gemiddeld wat meer werken, dan is dat en beter voor de economie en ook weer beter voor de kansen van vrouwen, cijfers dan. Nou, wat vind je daarvan? Dus het kan wel. 74% van de vrouwen in Duitsland werkt en het merendeel van hen werkt in deeltijd.
Dus eigenlijk zegt Merz gewoon, die vrouwen moeten meer gaan werken. Dat zegt hij niet.
Dat zegt hij niet zo expliciet, maar dat zou wel een uitwerking kunnen zijn van als je doet wat Merz wil, omdat heel veel mannen al meer werken in de cijfers.
Ja.
Dus het zou meer, dus als dat uitkomt wat er wordt gezegd. Kijk, er zijn ook rechtse CDU'ers die zeggen, we moeten een stop doen op deeltijdbanen. We moeten een verbod doen op deeltijdwerken. Dus de part-time werken mag dan niet meer, tenzij je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt.
Nou, dat lijkt me heel onuitvoerbaar.
Kijk, heel ingewikkeld.
Ja, lijkt me heel ingewikkeld, maar je kan altijd iets roepen.
Ja, en de vergrijzing komt eraan en je hebt dan die uitdaging in de wereld. Duitsland moet weer voor zichzelf staan. Kunnen niet meer leunen op China en Rusland. Goedkope gas uit Rusland, goedkope producten uit China.
Ja.
Dus Duitsland moet iets doen. Amerika kan niet meer beschermen, heeft Merz ook gezegd.
Meer defensiepersoneel nodig.
Ja, dus wat vind jij?
Nou ja, dan moeten de mensen harder gaan werken. Dan moeten de mensen meer gaan doen. Dus toch. Het lijkt me eigenlijk... Ik vind eigenlijk, als ik nou heel eerlijk ben... Ja. Ik zou zeggen, het item is nou al afgelopen, bij wijze van spreken.
Handen uit de mouwen.
Ja, je moet gewoon handen uit de mouwen. En dat is eigenlijk volstrekt logisch... dat mensen gewoon harder moeten gaan werken. En ja, Merz heeft gewoon gelijk. Klaar?
Oké, okay, jij zegt het.
En dat verder is allemaal academisch geneuzel natuurlijk. Dat van, ja, is dat nou wel zo? Maar ik bedoel, als er gewoon heel veel werk blijft liggen... Nou, in de defensie blijft volgens mij in ieder geval werk liggen.
Straks wel.
Dan is dat zonder meer. Nou, dan zou ik zeggen, nou, dan is daar gewoon werk... wat misschien niet vervuld kan worden. Dan moet er toch in ieder geval ergens... even afgezien van wie dat dan precies moet gaan doen... moet toch iemand dat werk op gaan pakken. Dus dat betekent dat er gemiddeld meer gewerkt moet worden.
Oké, okay, dus beste Duitsers, werk voor je geld. Ja. Dan gaan we door... Want Merz heeft ook gezegd dat mensen zich te snel ziek melden in Duitsland en dat mensen te veel ziek zijn. En dat legde hij als volgt uit.
We hebben in Deutschland 14,5 Tage im Durchschnitt der beschäftigten Krankheitstage. Is dat wirklich richtig? Is dat wirklich notwendig? Können wir uns mal darüber unterhalten, wie wir die besseren Anreize setzen, zur Beschäftigung zu gehen und nicht arbeiten zu gehen, krank zu sein? Telefonische Krankschreibung während der Corona-Zeit begründet richtig. Heute immer noch.
Ja, nou ja, hij zegt hier dus, we hebben in Duitsland 14,5 dag gemiddeld per werknemer is er ziekte per jaar. Dus werknemers, de gemiddelde werknemer in Duitsland is 14,5 dag per jaar ziek. Even ter vergelijking, de cijfers van Nederland, 8,1. Dus bij ons zijn mensen gemiddeld ruim een week, in werkdagen anderhalve week... ziek, daar waar het in Duitsland in werkdagen 3 weken per jaar ziek is. En dat is een ziekmelding. Dus dan werken mensen letterlijk niet, zitten mensen ziek thuis. En hij zegt telefonische aanmelding. Dat is iets dat is in Duitsland in de coronatijd ontstaan. Waarom is dat? Voor de coronatijd moest je, als je ziek zou zijn, Chris, moest je naar een arts. Dus je moest eerst naar een arts om jezelf te laten keuren. Die zei dan, deze meneer is ziek, Chris Albers is ziek. Hij kan niet werken en dan pas kon jouw baas kon jou afmelden. En in Nederland is dat geloof ik een telefoontje, want jij werkt bij de URG. En ja, dat als
is
je
altijd
ziek bent,
een telefoontje. Volgens mij is het ook altijd een telefoontje geweest.
Ja.
Dus dat lijkt me niet helemaal de verklaring waarom wij lagere cijfers hebben.
Nee, helemaal niet. Ik denk dat het gewoon een mentaliteitskwestie is. Het punt is wel dat in Duitsland is het dus zo dat ze dus af willen van die telefonische afmelding. En ze willen terug naar het, zoals het vroeger was. Het
komt wat bureaucratisch over.
Ja, maar de SPD, de coalitiepartner. Die zegt nee, we moeten het houden zoals het is. De telefonische afmelding is belangrijk. Want wat wil nou? De artsenlobby heeft gezegd, wij vinden dat wel fijn. Want dat scheelt ons heel veel werk. Als we al die mensen iedere keer maar moeten keuren, iedere dag.
Zit wat in.
Dus daar zit wat in. En nu heeft de SPD, coalitiepartner, Bijlbel Baas, minister van Arbeid, die heeft gezegd, nee, gaan we niet doen. Maar in het coalitieverdrag tussen beide partijen staat dat het telefonische afmelden wordt afgeschaft.
Ja.
Dus hier is weer een probleem.
Dus er is weer een probleem.
Maar goed, dan terug naar de onderzoeken in de media en het debat. Wat is er gebeurd? Er zijn natuurlijk feitjes en cijfers naar boven gehaald. En er werd in een item op de CDF van journaliste Britta Buchholz... werd er een itempje over of een deeltje over Nederland iets gezegd. Dus daar gaan we even naar luisteren, want Nederland is toch wel heel bijzonder, vinden ze in Duitsland.
Noch besser stehen die Niederlande da, obwohl die, was die Wochenarbeitszeit angeht, das absolute Schlusslicht in Europa bilden. Nur 31,6 Stunden wird da durchschnittlich pro Woche gearbeitet.
Selbst in Deutschland finden sie dit bijzonder, want waar ging dit nu over? Ging over ziekteverzuim. 31,2 uur in de week wordt er in Nederland gewerkt, gemiddeld, door de mensen die werken. Maar zoals je net hoorde, het ziekteverzuim is ook laag. Want per jaar zijn Nederlanders gemiddeld 8,1 dag ziek.
Ja.
Dus in feite is je aantal uren wat Nederlanders werken is lager dan in Duitsland nog. En het aantal zieken is ook lager. Dus in feite doen wij dus blijkbaar volgens Merz iets goeds. Maar Merz die verwees naar Zwitserland. En die zei in Zwitserland werken mensen gemiddeld 200 uur meer per jaar. En zijn die Zwitsers nou zo anders dan wij, zei die? Nou ja, en daar gaat dus de discussie over. Wat vind jij?
Ik zou het werkelijk niet weten. Volgens mij moet je gewoon goed met je personeel omgaan... en dan gaat het ziekteverzuim vanzelf al naar beneden. Maar dat is volgens mij helemaal geen zaak van de politiek. Volgens mij kun je dat vanuit de politiek helemaal niet regelen.
Maar het is toch wel goed als de leider van een land daar een discussie over
opent. Ja, wat natuurlijk, nou ja, ik vind het, eigenlijk, het begin vind ik eigenlijk beter. Je zou kunnen zeggen van nou, in Duitsland zijn ze al een beetje lui aan het worden. Hè. Ze moeten eigenlijk meer werken zij consumeren meer dan waar ze voor werken. Dus ze moeten eigenlijk harder werken.
Nou, ik heb zelf een beetje het idee dat in Nederland een soort van taboe heerst op ziek zijn. Dat als je je ziek meldt, dat dan een soort van schande is. Of dat je daarop aangekeken kan worden, al dan niet door de baas of door anderen. En dat dat in Duitsland misschien toch een beetje anders gaat. Dat ze in Duitsland daar wat meer begripvol voor zijn.
Ja, dus moet er een mentaliteitsomslag komen. Dat lijkt me een mooi moment om naar de boodschappen te gaan.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Dat waren de boodschappen. Dan zijn wij nu aangekomen bij waar wij waren. Dat hebben we al verteld. We waren in een zeer ijzig en koud Berlijn. En we gingen naar de Rijksdag, waar de Bondsdag vergadert, voor de herdenking van de Holocaust-slachtoffers.
Ja, buiten was het Siberisch koud, maar binnen was het lekker warm. De verwarming stond aan.
Wat zo leuk is, dan kom je ergens in Duitsland en dan lijkt het alsof Kemal overal al eens geweest is. Dat is heel interessant.
Hoe bedoel je?
Wij liepen naar binnen en Kemal begon gewoon een soort rondlijn te geven, alsof hij daar elke week kwam. Toen ik dacht van, oké, ik zie een heel immens gebouw, geen idee waar ik naartoe moet. Maar Kemal doet gewoon net alsof hij weet waar hij moet zijn. Want het is een
Wacht even, ik wist ook waar we moesten zijn.
Oké, je wist, het was niet helemaal duidelijk of je het wist. De Rijksdag is ontzettend groot. Het is heel modern. Het komt een beetje over als een modern hotel. Van die gestukte muren en van die ijzeren ramen en van die goed sluitende deuren en zo. En het enige wat dan heel erg opvalt, is dat er allerlei plekken zijn waar dan allemaal een soort kreten op de muren zijn. Dat je denkt van, het moet er hier niet eens schoongemaakt worden.
Nou Chris, laat ik je even afremmen. Waar jij het nu over hebt, die kreten op de muur, dat zijn stille getuigen.
Ja, dat vertelde je.
En stille getuigen, in dit geval gaat het om Russische soldaten die de Rijksdag in 1945 hebben veroverd.
Ja.
En die hebben toen allerlei teksten op de muren geschreven. En dat zijn vaak onschuldige teksten van ik was hier of ik hou van mijn liefje. Dat soort dingen.
Ergens zie je het enige woord wat ik dan kan onthouden of wat ik kan herkennen is Moskou.
Ja.
Dat stond ook op allerlei plekken.
In het Cyrillisch schrift.
Ja. En dit is gewoon over. Dit is eigenlijk gewoon. Dit hebben ze wel in stand gehouden toen ze de boel aan het renoveren waren.
Absoluut.
Verder is het gewoon een heel modern.
Nou, niet
ding.
Helemaal. Je ziet ook nog kogelgaten.
Ja, die zijn er ook.
En het is inderdaad helemaal modern. Het is door Norman Foster is de koepel gemaakt. En deels de inrichting is daar ook naar gekeken. Die inrichting die heeft iets Brits. In die zin dat je die marmeren gelige kleuren hebt. Die je ook wel Britse gebouwen ziet. Onder andere van Foster. En we zijn daar naar de perstribune gegaan. En daar mochten we gewoon zitten. En dan hadden we ruim uitzicht op de grote zaal. En daar kwam mevrouw Tove Friedman kwam naar binnen. Onder begeleiding van Julia Glückner. De parlementsvoorzitter en Friedrich Merz was daarbij en ook bondspresident Frank-Walter Steinmeier.
Ja.
En eigenlijk voor dat herdenkingsuur was het eigenlijk volle bak, zoals we dat noemen.
Nou, er waren iets van, ik zat het een beetje te tellen. Mm-hmm. Volgens mij waren er iets van 20 stoelen waren onbezet. Verder was iedereen er.
Alle afgevaardigden zijn gekomen.
En het parlement is echt heel groot voor de helderheid. Het zijn iets van, hoeveel mensen zitten er in? 700 of zo?
630.
Nou, je hebt natuurlijk heel veel soorten herdenkingen. Wat maakt deze nou zo bijzonder?
Nou, kijk, Duitsland heeft een herinneringscultuur die al teruggaat tot aan de jaren 50, waarin men begon te beseffen dat ze toch verantwoording moesten nemen voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En sindsdien dragen de Duitsers het boetekleed. En met de jaren hebben ze dat boetekleed en die herinneringscultuur, zoals men dat daar noemt, allerlei dingen gedaan, maar ook uitgebouwd. En een van de dingen die ze doen is dus in het parlement. Sinds 1996 doen ze deze herdenking. Die doen ze altijd op 27 januari. Dat is de bevrijdingsdag van vernietigingskamp Auschwitz. Auschwitz-Birkenau is natuurlijk bevrijd door de Russen, door het Rode Leger op die dag. En het wordt ieder jaar op 27 januari herdacht. En die 27 januari, dan is er sinds 1796 in de Bondsdag is er een herdenking met een lezing of een toespraak, zo je wil, van een prominent. En vaak is dat een holocaust-overlevende. Iemand die het zelf heeft meegemaakt, iemand die er zelf bij was.
Ja.
Het idee hiervoor kwam van toenmalig bondspresident Roman Herzog. Die vond dat belangrijk en heeft dat toen was ook de eerste spreker. En met de jaren, ieder jaar komt er een nieuwe spreker. En er zijn heel veel buitenlandse gasten uitgenodigd. Want Duitsland heeft natuurlijk ook een verantwoording naar het buitenland. Aangezien de Duitsers in Europa behoorlijk huis hebben gehouden in de Tweede Wereldoorlog, zoals je weet.
Oh ja.
Belangrijke sprekers, bekende sprekers. Onder andere, ik heb het even opgezocht, zitten tussen die er zijn geweest, zijn Elie Wiesel. De Hongaarse schrijver Imre Kertész, ook holocaust-overlevende. En literatuurcriticus Marcel Reich-Ranitzky. Die zat in onze tweede aflevering over de Frankfurter Boegmessen.
Ja.
En uit Nederland zijn er ook twee sprekers geweest in de afgelopen 30 jaar. En dan wil jij vast weten.
Ik wil weten welke wie dat zijn. Want het is, wij horen niet zoveel over deze herdenking hier.
Nee, dat is ook heel gek. En een van die, als er een Nederlander daar spreekt, komt dat ook niet in het nieuws in Nederland. Heel gek. Terwijl dat is een van de belangrijkste herdenkingen van heel Duitsland.
Ja.
Zoni Wijs, Sinti-man en Holocaust-overlevende, was de eerste Sinti- en Roma-vertegenwoordiger. Die sprak in 2011. Ik heb toen voor mijn boek ook Zoni gesproken daarover. En een andere spreekster die is geweest is Rosette Katz. En zij is een Joodse holocaust-overlevende, sprak in 2023. En dit zal jou aanspreken, Chris. Zij heeft toen gesproken over de LHBTIQ+X slachtoffers van de Shoah. Dan gaan we nu luisteren naar Rosette Katz en hoe zij dat in 2023 deed.
Was ich als kleines Kind lernen musste, das mussten jedoch auch viele Angehörigen sexueller und geschlechtlicher Minderheiten vor und leider auch nach 1945 lernen. Denn es macht Menschen krank, wenn sie sich verstecken und verleugnen müssen.
Zij was als kind Holocaust-overlevende en ze zegt wat ik als kind moest leren. Dat ik niet open mocht zijn over mijn Joodse achtergrond. Dat was na de oorlog. Dat vertelt ze ook in die speeches. Heel interessant. Ja. Ik kan het terugvinden op YouTube. Zij zegt van ja, dat moesten mensen seksuele minderheden en geslachtsminderheden, zeg maar. Seksuele minderheden moesten dat ook. Want die moesten heel vaak in de kast blijven. Dat tijdens is eigenlijk wat zij zegt. Ja. Tijdens het regime, maar ook daarna nog. Ja. En daar had zij dus een identificatie mee.
Ja.
Nou, jij behoort tot het roze volk.
Oh ja, het roze volkje. Ja, kom er maar in. Ja.
Spreekt dit jou nou aan? Als minderheid?
Ik heb het goed begrepen. Het klinkt echt zo super ongeïnformeerd wat ik nu ga zeggen. Maar ik vraag mij altijd af of de LHBT's nou echt heel erg vervolgd werden tijdens het naziregime of niet.
Nou, een aantal is echt opgepakt en tegen de muur gezet.
Nee, er is zeker wat gebeurd, maar ik bedoel, of dat nou qua grootte...
We hebben hier een homo-monument hier in Amsterdam, Chris.
Dat snap ik wel, maar of het qua grootte, zeg maar, en qua omvang vergelijkbaar is met de Joden en de Sinti en de Roma.
Hoeveel waren het er
nou? Is dat nou even systematisch geweest als de Jodenvervolging in de Sinti en Roma?
Het is geschat dat tussen de 5000 en de 15.000 homoseksuele mannen in concentratiekampen zijn terechtgekomen. Lesbische vrouwen werden niet in dezelfde mate als homomannen vervolgd. Conclusie, het is moeilijk om een aantal te noemen.
Om een aantal van te maken, maar het is misschien ook makkelijker om te verbergen.
Ja, dat zou kunnen,
misschien,
maar aan de andere kant, ja, dit is toch erkenning voor het roze volkje.
Nee, ik ben helemaal niet tegen die erkenning. Maar
dus jij voelt je niet aangesproken?
Ja, ik voel me wel op een bepaalde manier wel aangesproken, maar ik weet gewoon nooit zo goed. Ik weet gewoon nooit zo precies hoe dat historisch nou precies zit.
Terug naar vorige week.
Oh ja.
Wij zaten daar en die ceremonie die was echt heel instemmig en mensen waren ook echt aan het huilen. Ik heb politici zien huilen. Lars Klingbeil, die pinkte een traan. Dat is de vicepremier, of de vicebondskanselier.
Ja, je hebt een beter oogje voor. Ik had even voordeel, dat zit dus op een tribune die een paar meter boven die zaal hangt.
Ver weg.
Het is een hele enge. Eigenlijk als je kijkt naar die constructie is dat heel eng. Dat is net alsof dat ding afbreekt. Want het is een beetje een schuin ding.
Dat noem je een zwevende tribune.
Ja, het is een zwevende tribune. En ja, die Klingbeil, volgens mij weet ik wel waar hij zat. Dan zat in zo'n vak achter.
Dat is het Duitse vak K.
Dat is het Duitse vak K. Dat was dan weer verder van ons af. Ja, ik vond allemaal niet zo. Het enige wat ik echt goed kon zien, vond ik, maar dat kon iedereen goed zien, is wie er nou klapte en wie niet.
Ja,
en dat was eigenlijk heel duidelijk.
Daar gaan we straks met Willem Melging over hebben. Maar wat ik even wel belangrijk vind om te zeggen is dat Julia Glöckner, de bondsdagvoorzitter, zij herinneren natuurlijk aan die 60 miljoen doden dankzij het naziregime. 60 miljoen, hè? En daar 6 miljoen Joden van, 500.000 Sinti en Roma. Maar zij zegt dat de Duitsers moeten blijven doorgaan met herdenken en dat herinneringscultuur ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en nieuwkomers, of mensen die in Duitsland zijn die niet die Europese achtergrond hebben, ook mee moeten doen. En ze zegt letterlijk, wie hier wil wonen en Duits wil zijn, die moet ook de herinneringscultuur en de verantwoordelijkheid zich eigen maken. En dat fragment, dat was een politiek statement tijdens de herdenking. En daar werd hard voor geklapt. Dan gaan we even naar luisteren, naar hoe Julia Glöckner dat zei.
Wer in Deutschland lebt, der lebt auch von der Freiheit und dem Schutz, den das Grundgesetz bietet. Wer den deutschen Pass besitzt, ob von Geburt an oder durch Einbürgerung, hat den Rahmen dieser Ordnung zu respektieren. Es ist kein Vorschlag zur Güte, er ist kategorischer Imperativ. Wer Bürger und Bürgerin dieses Landes ist, darf dem Antisemitismus nicht gleichgültig gegenüberstehen. Der darf nicht mit den Schultern zucken, wenn Juden an Häusern und Geschäften gekennzeichnet werden, wenn sie ausgeschlossen, angegangen und angegriffen werden. Als Deutsche tragen wir Verantwortung, eine besondere Verantwortung, dem wieder aufkommenden Hass auf Juden entgegenzutreten. In der Schule, auch an der Universität, im Betrieb, auch im Verein, im Netz, auch im eigenen Freundeskreis.
Nou ja, zij zegt dus eigenlijk, als je dus Duitse nationaliteit hebt, waar je ook vandaan komt, dan moet je die verantwoording dragen. En zij spitste specifiek toe op het toegenomen antisemitisme in Duitsland, jodenhaat die er steeds meer toeneemt. En dat mensen dan niet onverschillig moeten zijn, de schouders moeten ophalen en het daarbij moeten laten, maar dat in alle vormen van ruimte, en ze had dus ook over online, over social media, op allerlei plekken,
universiteiten, mensen, vriendengroepen, hun, maakt helemaal niet uit,
hun verantwoording moeten nemen en mensen moeten aanspreken als er joden worden gediscrimineerd.
Ja.
En daar ging natuurlijk ook deze herdenking over, want in de kern was natuurlijk het antisemitisme was een van de thema's tijdens deze herdenking.
Zeker.
Maar wat zij ook doet is, zij normeert als parlementsvoorzitter. En ik zie jou al kijken, want daar had jij een mooi stukje over geschreven.
Nou ja, dit is het verschil tussen Nederland. Dit is het verschil tussen Nederland en Duitsland. Deze mensen hebben er geen probleem mee om te zeggen, zo moet het. Wij vertellen jou hoe dat moet. En het is eigenlijk ook de bedoeling dat je dat nu gewoon zo van ons aanneemt, punt.
Ja, en we blijven dit zeggen.
En dat hebben we vorig jaar ook tegen jullie gezegd. En zeggen we volgend jaar zeggen we het weer.
Ja, maar in Nederland gebeurt dat niet?
Nou ja, kijk, dat ligt natuurlijk genuanceerd. Er is in Nederland ook een Auschwitz-herdenking. Er is 5 mei, 4 mei. Dus er zijn natuurlijk wel herdenkingen. Dus in die zin is er wel een soort normering.
Maar het is niet dat leiders of politieke leiders dat zo doen.
Ja, het is een beetje flauw om te zeggen van Martin Bosma zou nooit zo'n, de oude Kamervoorzitter zou nooit zo'n speech geven. Dat is een beetje flauw. Maar ik bedoel, Tom van Kampen doet het ook niet.
Dat is de huidige Tweede Kamervoorzitter van de VVD. Nee, die doet dat niet, maar ook anderen doen dat niet. En wat wel is, de koning heeft natuurlijk gesproken 2020 op die Lege Dam. Met begon met bordje voor Joden verboden. De Holocaust. En dat werd toen heel erg gewaardeerd omdat hij de koning is. Maar eigenlijk zouden, jij zegt dus veel vaker, zo'n soort speech moeten zijn door leiders.
Het gaat heel erg uit van dat politici voorbeeldgedrag vertonen.
In Duitsland.
Dat voorbeeldgedrag is er in de Nederlandse politiek denk ik sowieso niet. Dan verbreed ik wel heel erg naar hoe er met elkaar gedebatteerd wordt, bij wijze van spreken. Wat ook zo zijn uitwerking heeft op hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar praten. Maar ja, kijk, we hadden, wat was het? Er zijn allerlei antisemitische incidenten. Ja, om nou te zeggen, dat hooggeplaatsten in Nederland nou daar vaak wat van zeggen.
Nou, het wordt niet op bepaalde momenten dat specifiek zo nadrukkelijk gezegd. En als het wordt gezegd, zijn het vaak rechtse politici die het doen.
En het zijn ook, en het is ook erg op uitnodiging en erg op basis van actualiteit. Dus bijvoorbeeld bij die Maccabi-rellen had je toen. Dan zal er best een keer
iemand. Dan is er een opportuniteit.
Dan is er een reden, dus dan zegt men wel iets. Even afzien wat het dan precies was, maar dan, dat doet men dan wel. Maar om nou regulier dit soort dingen steeds weer te zeggen, nou, dat hoor je in Nederland niet.
Nou, dat is wel grappig, want nog even, je hebt die jaarlijkse Holocaust-herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam, bij het Nooit meer Auschwitz-monument van Jan Wolkers. En daar spreekt dus nooit altijd vast bijvoorbeeld de minister-president of bijvoorbeeld een parlementsvoorzitter. Daar spreken wel overlevenden en kinderen en kleinkinderen. En dan spreekt de burgemeester van Amsterdam. Maar dat is dan de burgemeester van Amsterdam. Dat is, niet voor heel Nederland, zeg maar. Spreekt ook dan, heeft toch een ander profiel. Deze burgemeester zeker. Dus in die zin is het, blijft het een beetje een gemiste kans, dat normeren.
Dat is eigenlijk, denk ik, meer het punt. We zitten daar op die tribune in de Bondsdag. Het is stil. Er komt die vrouw die kwam spreken, die is 87.
Tove Friedman, de Holocaust-overlevende.
Gearmd met die parlementsvoorzitter. Die vrouw, die parlementsvoorzitter, houdt daar een reden van. Ik denk toch een minuut of 20 hierover. Die verbindt het verleden en het heden met elkaar. Er is goed over nagedacht. Iedereen die daar respect voor heeft. Dat heeft een hele sterke normerende werking. Dat is toch iets anders dan dat je er een tweet uitgooit, zeg maar, en zegt, ja, die antisemitische incidenten op die universiteiten, dat is toch ook wel heel erg, daar zouden mensen mee op moeten houden.
Dat moet dus afgelopen
zijn. Dat is niet hetzelfde. Ja. Dat is natuurlijk het hele punt. Wordt in Nederland wel gezegd, maar niet op deze manier.
Ja, ik vergelijk de Nederlandse nationale Holocaust-herdenking met deze Duitse herdenking. En wat mij heel erg opvalt, is dus dat de Nederlandse herdenking nog wat vrijblijvender lijkt, hoewel het natuurlijk heel heftig is. En er was trouwens ook een hele mooie speech van een Holocaust-overlevende bij, deze keer in Nederland. Die heeft ook indruk op mij gemaakt. Maar wat mij heel erg opviel, is inderdaad de speldenprik die je kon horen vallen in de Bondsdag. En dat is natuurlijk niet een omstreden gebouw, maar het is wel een gebouw waar veel is gebeurd. Goed, we hadden ook nog mevrouw Tove Friedman. En die haalde aan dat het antisemitisme groeit, met name op universiteiten en in bepaalde kringen, is tegen Israël zijn en tegen Joden zijn bon ton. En zij zei ook van anti-Zionisme, dus tegen Israël zijn, verwoordt vaak een antisemitisme. En er zijn dan mensen die zeggen, ja, maar je mag toch kritiek hebben op Israël? En natuurlijk mag je kritiek hebben op Israël. Alleen als je zegt, het regime in Israël is even erg als het naziregime, dat is al antisemitisch, volgens de internationale antisemitisme-definitie. En verder is het ook zo, ja, als je bijvoorbeeld een Israëlische vlag met een kakkerlak daarop zet en je loopt daarmee over de dam, wat hier is gebeurd, dan is dat vaak ook wordt dat ook gezien als antisemitisme. Dus in die zin, daar had mevrouw Friedman het over, niet zozeer over Amsterdam, maar over die stroming die momenteel gaande is in culturele instellingen, op universiteiten. En zij zegt dus van ja, dat neemt toe in Duitsland. En we gaan even naar een fragment luisteren waarin zij dus zegt, ja, als kind liep ik weg uit Auschwitz met mijn moeder aan de hand. Ik was 6,5 jaar en ik dacht altijd dat we als Joden veilig waren en dat we daar nooit meer bang voor hoefden te zijn. En nu is het, ja, worden we als Joden ja, zeg maar zo aangevallen.
Against all reason, my mother and I survived. As we left Auschwitz, walking hand in hand, she whispered and said to me, remember, she said, remember, I was 6.5. And I remember it every day of my life. Now, 81 years later, much of the world has turned against us. I walked out of Auschwitz thinking, I'll never have to be afraid again to be Jewish, never again. But here we are. This is exactly how it began right here in the 30s. It just began just like that. Anti-Semitism has not disappeared. It has adapted. It now is often disguised in a new anti-Zionist language, spreading with alarming speed through social media and finds acceptance in spaces that should stand for critical thinking and moral clarity, like universities and other academic institutions.
Zij refereert terug aan de jaren 30 van de vorige eeuw. En zij zegt dus dat ze eigenlijk ook van ja, wat er toen is gebeurd, begint nu weer. En ik snap dat zij die redenering heeft en dat gevoel heeft. Maar je kan natuurlijk heel moeilijk de jaren 30 compleet één op één vergelijken met nu. Maar ik snap het gevoel wel. En de alarmering, wat ze eigenlijk deed, was een oproep naar alle Duitse politici om meer beleid te maken ten opzichte van antisemitisme.
Het is ook een appel op individuen. Ja. Dus om verantwoordelijkheid te nemen. En het maakt daarbij eigenlijk niet uit of je in een verantwoordelijke positie bent of niet. Dus het gaat eigenlijk ook over dagelijks leven. Het gaat ook over de docenten aan de universiteit. Het gaat ook over studenten. Het gaat ook over
cultuurwereld,
sociale media. Het gaat eigenlijk over alles en iedereen. Ja. En met brede instemming van, nou ja, ik zou bijna zeggen iedereen die er in Duitsland toe, nou ja, niet iedereen, want er zijn natuurlijk wel meer mensen, maar ik bedoel iedereen die de politiek in Duitsland toe doet, zat in die zaal. En ja, die hebben daar allemaal voor geklapt.
Absoluut. Maar los daarvan was het natuurlijk ook een persoonlijk verhaal. Hè? Ze vertelde hoe ze werden ontmenselijkt, hoe ze uiteindelijk in Auschwitz is beland, hoe ze daar moest overleven, hoe iemand een tatoeage in haar arm zette met een nummer. En dat ze voortaan een nummer was en dat ze niet eens wist wat cijfers waren. En dat als ze dat nummer niet zou onthouden, dat ze dan zou worden gedood. Het feit dat ze, weet het, aan de gaskamer is ontsnapt.
Dat je niet mag wegrennen voor een hond, want dan bijt hij je dood. Dus je moet juist stil blijven staan. Dat had haar moeder haar geleerd.
Nou ja, en dat was eigenlijk wat ze ook vertelde inderdaad, was dat haar moeder haar onder een stel lijken had gestopt. Om het op een gegeven moment te kunnen overleven. En dat ze onder die lijken heeft gelegen en dat ze uiteindelijk mede daardoor is overleefd. En dat deze vrouw heeft gewoon zo'n geluk gehad, Chris. Echt waar, als
kind. Ze heeft geluk gehad, ja.
Zo'n geluk gehad.
Ja.
Ik bedoel, ze had
maar
één.
Was ook voor het eerst in Duitsland sinds zij, sinds
ze weg was.
Sinds ze weg was.
Ja, want ja, ze is gevlucht naar Amerika.
80 jaar weg geweest.
Na afloop naar Amerika gegaan. Ze is nooit meer teruggewild.
Ja.
En ze vond de Duitsers zo lief en zo goed. Ja, dan zie je dus dat het toch de cirkel rond kan zijn.
Ja, de cirkel was rond.
Daarbij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daarbij die molen, die mooie molen.
Hallo, met Willem Elging.
Dag Willem, met Kim Al Rijken.
En Chris Alberts.
Ja, Willem Elging, historicus. Jij bent best wel begaan, toch? Met het herdenken, de herinneringscultuur van de Duitsers. In die zin dat je er wel wat vanaf weet. Dus vandaar dat we jou in de rubriek even vragen. Hoe is dat nou ontstaan zo na de oorlog?
Nou ja, die is eigenlijk niet helemaal spontaan ontstaan, zullen we maar zeggen. De meeste mensen waren toch van plan om alles te vergeten. Maar er waren politici met inzicht in internationale verhoudingen en ook wel gevoel voor fatsoen, zoals Adenauer, maar ook wel een paar anderen. En die begrepen dat ze wilden ze als Duitsland weer serieus genomen worden door andere landen, dat ze toch enigszins schuld moesten betuigen over wat er gebeurd was. En het eerste een van de eerste dingen die Adenauer doet wanneer West-Duitsland opnieuw is opgericht, is schadevergoedingen aan Joodse organisaties betalen. En je ziet dat de Duitse president op dat moment, Theodor Heuss, die pakt de herinnering op aan het Duitse verzet. Dus begin jaren 50 zie je dat aarzelend op gang komen. Is niet heel populair bij de bevolking. Vooral bij de jeugd zie je eigenlijk pas nadenken over wat er gebeurd is vanaf de publicatie van het dagboek van Anne Frank.
Oké, en dat is eind jaren 40, toch? Begin jaren 50.
Maar toen las niemand het. Het is vanaf 1955, zeg maar. Dan wordt er een film gemaakt in Amerika. Er wordt een toneelstuk uitgevoerd, wat ook naar Europa komt. In Duitsland, maar ook in Nederland. En dan zie je opeens dat vooral jongeren, want die identificeren zich natuurlijk enorm met de figuur Anne Frank, een leeftijdsgenoot. Dan zie je dat die jongeren heel erg zich gaan bekommeren om dat verhaal. En zo vanaf midden jaren 50 en in de jaren 60 krijgt dat nog wat meer scherpte en ook wat meer impact wanneer de studentenopstand, de 68-opstand, dat zijn natuurlijk dezelfde die Anne Frank hadden gelezen in hun jeugd, hun ouders eens kritisch gaan ondervragen over wat ze nou eigenlijk hadden gedaan in de oorlog.
Dan spreken we over rond 1968.
Ja, dat begint zo begin jaren 60 en rond 68 krijgt dat een hoogtepunt. En dat doen ze natuurlijk in de eerste plaats uit oprechte belangstelling. Maar ze hebben ook wel in de gaten, dat komt goed uit, dat als je de oudere generatie buitenspel wil zetten, dan moet je vooral hameren op hun nazi-verleden. En dat was niet zo moeilijk, want juist in allerlei verantwoordelijke functies in het onderwijs, bij de politie, bij justitie, zaten natuurlijk ook heel veel oud-nazi's. Ja. De nazi-partij had 10 miljoen leden, dus dat was aardig wat.
Maar dat herdenken, dat is eigenlijk dus vanaf de jaren 70 doorgegaan? Of,
nou ja, dat begint er zijn een paar van die dingen die enorme indruk maken. Ik noemde al Anne Frank, maar bijvoorbeeld ook het proces tegen Eichmann, 1961, ja. 62. En je ziet dan dat in de Duitse politiek, en daar is een heel mooi moment waarin dat eigenlijk aankomt, is Willy Brandt in Warschau bij het monument van de opstand in het ghetto. En daar gaat hij door de knieën. Mensen denken dat hij een bloemen gaat leggen, dat doet hij ook. Maar daarna zakt hij door zijn knieën. Er staan tientallen fotografen omheen en die foto gaat de wereld rond. En vanaf dat moment is eigenlijk voor Duitse politici het onvermijdelijk om iets te doen aan dat verleden. Als zij op bezoek gaan in het buitenland, dan moeten ze daar iets over zeggen. En zoals bekend heeft Duitsland 9 buren. Dus ze hebben heel wat werk aan het aanbieden van verontschuldigingen. En afgezien van die 9 buren natuurlijk ook voortdurend nog de relatie met Israël die ze goed willen houden.
Ja, en los dus van die 9 buren, de Duitsers hebben natuurlijk ook in andere Europese landen behoorlijk huis gehouden in de jaren 39, 45.
Ja, dat kun je gerust zeggen. En dat is natuurlijk, het is niet leuk om een Duitser te zijn, zou je kunnen zeggen. Want dat tors je toch altijd met je mee. He, dat idee van mijn voorouders hebben ooit hier een vreselijk huis gehouden. En dat is een besef wat in het onderwijs en in de media en in de kunst behoorlijk erin gehamerd is bij het Duitse volk. Of in ieder geval bij het West-Duitse deel daarvan.
Is dat ook aan het veranderen? Want ik bedoel, wij zaten van de week bij die herdenking, ja. Bondsdag. En ja, wij zitten op de tribune tegenover de AfD, dus die konden we heel goed zien zitten. En ja, meneer Gauland zit dan op de eerste rij en die was toch niet erg enthousiast voor die Joodse dame aan het klappen. Die heeft dat ook wel eens een vogelpoepje genoemd. Is dat nou iets van vroeger of is dat nou nog steeds zo?
Nou, in de officiële herdenkingscultuur is dat nog steeds zo. En bijvoorbeeld toen die man van de AfD zei dat het Derde Rijk een vogelpoepje was op 1000 jaar prachtige Duitse geschiedenis. Toen ging er toch wel een golf van afgrijzen doorheen. Maar het is natuurlijk net als in andere landen, net als in Nederland, wordt het steeds moeilijker om dat verhaal over de oorlog en de misdaden die daar gepleegd zijn over te brengen, omdat er geen vertelcultuur meer is. De mensen horen het niet meer uit de eerste hand. Ze horen niet meer van hun opa of van hun vader de verhalen. Ze moeten het doen met verhalen uit de tweede hand. En ja, de laatste ooggetuigen die zijn echt allemaal aan het uitsterven. En mensen die de oorlog desnoods als kind mee hebben gemaakt, die worden ook al steeds dunner gezaaid. Dus het is een moeilijk verhaal om zo'n herinnering aan het verleden dan levend te houden. En je kunt dat leuk vinden of niet, maar het staat vast dat de Tweede Wereldoorlog toch ooit wordt bijgezet in verre herinneringen zoals de Eerste Wereldoorlog en zoals de Napoleontische oorlogen. We hebben er wel eens over gehoord, maar het is geen levend verleden meer. En daar komt natuurlijk ook nog bij dat het is een verhaal wat je aan kinderen moet vertellen op school. Die horen het niet meer van hun ouders, dan moet het op school. Maar er zijn heel veel leerlingen die dit verhaal van thuis helemaal nooit hebben gehoord. Of met een achtergrond dat ze de misdaden van Hitler misschien eigenlijk wel lovenswaardig vinden. Hè? Dus dat is een heel moeizame zaak. En je kunt er gif op innemen dat wat we ook zeggen en wat we ook zouden willen, dat het verhaal over de Tweede Wereldoorlog toch langzaam in de nevelen van het verleden zal verdwijnen.
Helder. Maar op school, ik heb het gezien in Duitsland, wordt het nog wel heel sterk onderwezen. Het zit in het curriculum, daar hebben we het al eerder over gehad. Generatie 68 heeft dat er ingelegd. Laatste vraag. Hoe ziet dan die Duitse identiteit er in de toekomst uit? Daar waar die identiteit nu nog voor een deel dus gestoeld is op het oorlogsverleden en de schuldgevoelens en de Wiedergutmachung, het dragen van het boetekleed. Hoe ziet dat er in de toekomst volgens jou dan uit?
Ja, dat zal moeilijk worden. De voorzitter van de Bondsdag zei van ja, kennis van dat verleden en een mening hebben over dat verleden hoort bij jouw identiteit als Duitser. Ook al heb je een migratieachtergrond, zoals we dat in Duitsland noemen. Maar was het maar zo simpel, dat is natuurlijk niet zo. Mensen gaan wel op zoek naar een verhaal, maar wanneer jij door je achtergrond eigenlijk ook ja, culturele verwantschap hebt met jouw moederland of het moederland van je ouders en grootouders, dan zal dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog als kern van het Duits zijn zal verdwijnen. En waar dat Duits zijn dan nog op stoelt. Ja, dat is moeilijk. Wat maakt dan nog een Duitser? Misschien de voorliefde voor döner kebab. Dat in ieder geval, want dat is algemeen over de hele bevolking.
Maar Willem,
het Tweede
Willem,
Wereldoorlog ja, verhaal ja, zal moeilijker worden.
Ja. Hou jij van een broodje döner kebab of ja of nee?
Altijd.
Oké, dan kun je jou voor wakker maken. Ja, heel erg bedankt.
Als ik in Berlijn ben, altijd.
Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Dank.
Oké. Dag.
Dag.
Dat was Bellen met de Buren met historicus Willem Melging.
Goed, we hebben cultuurtips. Het Genootschap Nederland-Duitsland organiseert op maandag 9 februari om 7 uur 's avonds in het Amsterdamse Marionetten Theater een lezing over het Concertgebouw. En daar is een lezing van Albert van der Schoot. Hij is muzikoloog en filosoof en hij heeft het boek geschreven Dissonanten in het Concertgebouw. En dat gaat over de geschiedenis van het gebouw, maar dan met name de relatie van met Duitse componisten, muziek, cultuur en orkesten. En ja, los van dat dat Concertgebouw in de oorlog door de NSB is overgenomen, hebben ze natuurlijk ook voor en na de oorlog hebben ze een hele turbulente en interessante geschiedenis met Duitsland gehad. En daar gaat die lezing ook over. En die man kan daar heel veel over vertellen. Toegang is zo te zien, even kijken, is gratis. Maar je moet je wel aanmelden bij het secretariaat van het genootschap. En als je naar de website van het genootschap Nederland-Duitsland gaat, dan kun je daar via een linkje aanmelden.
Nou, dan is er ook nog een gesprek bij het Duitsland Instituut. Ik moet het eigenlijk beter zeggen bij SPI 25. SPI 25 is het debatcentrum
in Amsterdam,
van de Universiteit van Amsterdam. Daar heeft het Duitsland Instituut, dat is dan weer onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, organiseert daar een gesprek over de taxation of the rich. Nou, er zijn 85 Duitsers, de 85 rijkste mensen ter wereld, die bezitten evenveel vermogen als de helft van de wereldbevolking.
Maar wat heeft het met Duitsland te maken?
Nou, dat heeft met Duitsland te maken dat het door Duitse sprekers wordt besproken. Het gaat over heden en verleden van deze discussie. En dat is met Mark Bugelen. Dan zeg ik dat natuurlijk ongetwijfeld helemaal fout. Misschien dat jij dat veel beter zou kunnen uitspreken, maar die is hoogleraar van de regionale geschiedenis en de publieke geschiedenis aan de Europese Universiteit in Flensburg. Ja, het is
in het noorden van Duitsland.
Dat is in het noorden van Duitsland. En hij gaat in gesprek met Hanno Balz en die werkt bij het Duitsland Instituut.
En de voertaal is Engels.
En de voertaal, ja, dat is heel interessant. Je zou denken, de voertaal is Duits, maar u hoeft zich niet te laten, mocht u Duits nou niet zo goed zijn, u hoeft zich daar niet door te laten weerhouden, het is in het Engels. Dit is op woensdag 11 februari in Amsterdam aan het Spui, om 8 uur 's avonds. Wel graag even aanmelden, maar het is gratis.
Dus via de website van Spui 25.
Zeker. Oh, ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 9 van de Duitsland podcast.
Ja, en waar gaan we de volgende keer heen?
Dat wil ik altijd niet verklappen, want ik denk altijd, stel dat we autopech hebben. Dat is een grapje. wij gaan naar
het Kölner Carnaval. We gaan naar Rosenmontag, naar de grote carnavalsoptocht.
Ja, dus dat hoort u over 2 weken.
Ja, tot dan.